De stroom.
Ik heb afgesproken met Bert Keizer, columnist in Trouw, schrijver, filosoof. Meer dan 30 jaar lang verpleeghuisarts geweest en hij begeleidt mensen naar euthanasie. Dus hij kent de rituelen rond de dood. En het mooie van Bert vind ik altijd dat hij kan vertellen over de dood zonder dat het zwaar wordt. Een bijzondere man.
Je wilt twee dingen. Je wilt als je zo iemand dus de overdosis inspuit, dat hij snel overlijdt. En je bent als de dood, dat hij doodgaat. Het is heel paradoxaal. Wat wil je nou? Want je bent naar hem binnengekomen omdat hij dood wilde.
Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
De hond van de dochter, die sprong op het bed op het moment dat het gebeurde. En toen zei ze, doet u ook honden?
We praten over routines.
Altijd als ik deze kant op reis, zo Landsmeer en dit Purmerland, denk ik, ben je wel eens in zo'n slootje gefietst langs die weg?
Ik ben wel een keer gevallen.
Ja?
Ja, maar niet in het water? Nee. Er zitten van die betonnen palen, ja, tussen de weg en het fietsbed. En het fietspad, van die uitstekende, zeg maar, stukken trottoir.
Ja.
Jongen, dat is een ramp. Ik heb een keer, ik zag in de verte, ik had wel gedronken, maar niet te veel gedronken. Maar dit is een zomernacht. En ik zie ergens in de verte zie ik een blauw zwaailicht. En ik dacht, oh. Dus daar begon ik naar te kijken. Ik vergeet mijn fietsje en waar ik was. En ik knalde op een van die dingen. Dus dit is. En ik heb een keer een auto gezien die erop terecht kwam.
Zo.
Nou, dan wordt de onderbuik even opengelegd.
Ja,
schrikkelijk.
Die komt er niet meer af.
Nee. En compleet, echt helemaal toteloos.
Maar het is geen fenomeen dat jongeren uit deze omgeving 's avonds in die slootjes, want er zit niks tussen het water en het fietspad.
Nee, maar dat weet ik dus niet. Want ik ben geen native, hè.
Hmm.
Dus ik weet niet of de gemiddelde, zeg maar, Purmerlander, of die dronken regelmatig in de slootjes. Ik heb geen idee.
Of dat je eraan went. Maar het is een mooie omgeving. Waar je
zit, iets te weinig bomen. Ik wil wat meer bomen. Ja,
maar kom je nu tot conclusie of altijd al gevonden hier?
Nee, want ik heb. Hey, we wonen hier 12 jaar. Het voelde al. In het begin vond ik het niet leuk. Mijn vrouw wilde een grotere tuin. Nou, die hebben we nu. En ik wil eigenlijk Amsterdam niet uit.
Nee?
Nee, ik heb daar 40 jaar gewoond.
Ja.
Dat vond ik niet zo makkelijk om de stad. Nu wil ik niet meer terug. Want ik zit op 17 minuten vanaf Markhoven, die parkeergarage. Dus. Ik zit veel in Amsterdam en vanuit hier is dat goed te doen. Dus ik woon zogenaamd buiten aan de bovenkant van Amsterdam.
En waarom wil die de stad niet uit?
Oh, ik denk dat, nou, over routines gesproken. Ik ben gewoon een beetje, ik ben iemand die heel makkelijk zich hecht aan een plek waar die zit. En ik heb een bloedhekel aan verhuizen. Ik ben in Amsterdam één keer verhuisd van de Middenweg naar de Hoge Weg. Dat is 675 meter.
Ja.
Ik ben een jaar in therapie geweest. Ik vond het echt een ramp. Ik kan er niet tegen.
En dat zit hem er dan in dat je omgeving ineens alles anders is? Of
ja,
is het...
en ik ben gek op. Ik had daar. Op elke locatie heb ik dan een wandelingetje. Dit is dan mijn rondje. En in de Oost kon ik natuurlijk gewoon weer naar het park voor de deur. Hè? En, maar ik vond het zo lastig. We hadden de tram. Ik was dus gewend aan de tram. Lijn 9 kwam daar langs. En op de Hoge Weg, de 600 meter verder, hoor je die tram niet meer. Dus ik kon niet slapen. Omdat ik die klote tram niet meer hoor. Dit is heel zielig. Sorry.
Een van de routines hebben we dus al, die wandeling.
Ja.
Doe je dat hier ook?
Ja.
Elke dag?
Nee, moet wel, maar nee, dat red ik niet. Nee, omdat het is hier, zoals ik zei, hè, het is hier een beetje boomloos. Dus ik moet echt. Dit is meer een fietsgebied. Ja, dus het is voor wandelen. Ik wil dat. Ja, we hebben een Purmerbos. Maar dat is aangeplant door iemand die was verslaafd aan geometrie. Dus die heeft gedacht, er gaat niks boven symmetrie. En die, ik weet niet wat voor moppie dat is, maar die houdt ook van de rechte lijn. Het is echt verschrikkelijk. Ja, de bomen zijn prachtig, daar heb ik niks aan. Maar ze staan allemaal te salueren, weet je. Het is
te perfect voor een bos.
Het is heel raar neergezet, ja. Maar over 100 jaar is het een heel mooi bos, want dat lukt natuurlijk niet om het zo te houden. Maar nu is het iets wat... Ja, het is een bos met een stropdas om. Weet je, het is een net bos. Verschrikkelijk.
Bert, toen ik me voorbereidde op ons gesprek, dacht ik steeds, alles wat je tegenkomt bij jou gaat natuurlijk over de dood. Bijna. Hoe is dat, dat de dood zo aan je geplakt zit?
Hey, dat is... Nou, mijn eerste antwoord is altijd, het is niet dat ik het altijd over de dood heb. De dood heeft het altijd over mij.
Ja.
Dat is een andere visie. Maar ik heb dit dus, wat jij nu zegt, hè, dat ervaar ik helemaal niet zo.
Nee?
Ben je gek? Luister, ik denk elke dag aan de dood, maar niet als die, zeg maar, die zwarte wurgende hand die mij gaat grijpen.
Nee.
Ik denk elke dag aan voorbijgaand, aan sterfelijkheid, aan... Maar ik ben dus helemaal geen morbide figuur of zo. Of iemand met een sombere levensinstelling. Dus dat snap ik zelf ook niet zo goed, maar dat ben ik niet.
Nee. Dat bedoel ik ook niet, hoor. Want dat is me ook duidelijk in je columns, in je boeken, in uitingen. Dat je helemaal geen zwaarmoedig mens bent, wat wel vaak aan de dood plakt. Hè, het sombere, het donkere. Maar ik bedoel eigenlijk dat het in de kaartenbakken, ook in de media... gaat het over sterven, gaat het over alles wat eigenlijk met die dood te maken heeft, met dat einde. Bert Keizer. Ik denk dat je veel gevraagd wordt daarover.
Ja. En ik denk dat dat iets is wat... Mijn eerste boek, Het Refrein is Hein.
Ja.
Ik vond het toen een hele leuke titel. Nu denk ik.
Dat was jaren 90, 94?
Ik weet het nog precies. 1994. Dat is het jaar waarin mijn vader stierf. En toen ik dat boek schreef ook, was ik helemaal niet zo... Als je me had gezegd van, waarom heb je het toch steeds over de dood? Dan zou ik zeggen, ik heb het helemaal niet steeds over de dood. Ik heb het gewoon over het leven zoals ik dat... Dat is niet zozeer mijn focus, maar het is wel iets... Het is wel, ja, als je voorbij een bepaalde leeftijd is het onvermijdelijk dat je om je heen kijkt en in de gaten hebt wat de aard is van van de onderneming hier. En die is toch dat je op Zorgvliet eindigt. En dat is iets wat... Ik denk dat dat me nooit heeft losgelaten. Wat ik wel eens... Maar dit is dus een suggestie. Mijn moeder stierf toen ik 11 was. En dat was een narziekbed. Het duurde een jaar voordat ze echt overleed. Van een leverziekte. En dat is iets waarvan je zou kunnen zeggen... Nou, toen heeft hij wel geleerd, hè, voor de rest van zijn leven, hoe de zaken hier gaan. Maar zo herinner ik mij die dood niet van mijn moeder. Het was erg, maar het was niet... Ik was de jongste van 6 kinderen... En wij waren een warm gezin, wat zichzelf een beetje opnieuw uitvond na die dood van mijn moeder. En ik als jongetje dan, viel niet in een soort liefdeloos gat. Dus het is niet...
Maar die dood, je zegt, ik herinner me die dood niet zo, want het was een pijnlijk ziekbed. Maar hoe herinner jij hem dan wel?
Dat het erg was en dat ik mijn moeder miste. Maar ik was haar al een jaar kwijt, want ze was ziek. Ze was al een jaar niet meer in de keuken. En mijn zus Chris, die deed het huishouden. En dus het was niet... Kijk, als je moeder plotseling uit je leven wordt weggerukt, dat is een hele andere koek dan... Maar zo heb ik dus... Ik heb dat dus niet ervaren als een verscheurend trauma, die dood van mijn moeder. Ik vind het dus niet goed genoeg om daarnaar te wijzen en te zeggen, oh, maar daarom heeft hij het altijd over de dood. Nee. Voor mij is dat niet zo.
Nee, ik heb... als ik... veel van je werk gelezen heb. Maar met bijvoorbeeld dat eerste boek, De Refrein is Hein, wat in de jaren 90 ineens over euthanasie al ging. Vroeg, toen. En waarin eigenlijk beschreven werd als een bijna vanzelfsprekend deel van je werk in zo'n verpleeghuis. Je was verpleeghuisarts en begeleidde mensen bij het sterven en beschreef dat daar ook heel erg in. En daar kwam dan natuurlijk kritiek op van mensen die zeiden, mensen moeten blijven leven, niet doen. Maar ook heel veel steun vanuit de medische wereld van mensen die het herkenden en zeiden, ja, dit is hoe het gaat.
Ja.
En ik denk, wat je vaak ziet gebeuren natuurlijk, dat als iets zo best wel explosief ten tonele komt, dat daarna je eigen radar er ook op gericht is van, hier heb ik, dit is belangrijk, of... En je wordt er veel voor gevraagd. En je blijft natuurlijk in die hoek werken en dat werk doen. Dus inmiddels hoorde ik je bij Theo Maassen zeggen, hoeveel mensen begeleid wel niet naar de dood?
Oh, dat weet ik niet. Ik heb wel eens gecalculeerd, omdat ik in 34 jaar heb je gauw 30 doden per jaar. Dus dan kom je gauw aan de 1000 mensen. Ja.
Zo, zien sterven.
Ja, maar...
En begeleid als de euthanasie? Kwam er 70 tegen? Maar dat is een paar jaar geleden.
Oh, dat zal zeker zoveel zijn, ja. Nee, dat zullen wel meer zijn.
Ja?
Ja, ik werk nu bij het expertisecentrum euthanasie. En daar is de hamvraag steeds van hoeveel, hoe vaak,
ja.
Hoeveel heb jij er gedaan?
Aan elkaar.
En ik vind het niet zo'n rare vraag, hoor. Maar ik zou me dat eigenlijk ook afvragen. Als die dokter, als dat alles is wat hij doet, dan zou ik willen, oh. Kijk, als hij er 3 per dag doet, zou ik zeggen, oei, dat vind ik, dat is een engert, toch? 1 per jaar vind ik geweldig. Maar de waarheid in mijn geval is dit jaar, want ik tel ze wel, dit jaar heb ik er 18 mensen geholpen. En dat is ook het enige wat ik doe, hè. Kijk, als je dit naast mijn werk zou moeten doen als arts in een verpleeghuis, dan word je gek. Dat lukt niet. Het kost veel tijd, hè. En maar in mijn jaren toen ik gewoon in het verpleeghuis werkte, hadden we 1,5 euthanasie per jaar. Dan heb je niet zoveel voor in het verpleeghuis, hè.
Nee.
Omdat de meeste mensen in het verpleeghuis, die zijn, of ze gaan weer weg, hè. Ze zijn voor revalidatie, of ze zijn niet communicabel. Ze zijn een beetje onder die horizon gezakt, hè, waarachter ze niet meer goed kunnen zeggen wat ze willen. Dus.
Ja, ja, want voor de mensen die dat niet weten, je moet natuurlijk handelsonbekwaam zijn. Hè, of
handelsbekwaam zijn.
Handelsbekwaam zijn.
Wilsbekwaam zeggen we.
Dus dat je nog zelf kunt zeggen.
Je moet snappen waar het over gaat.
Ja.
Ja.
En er is nog een regel, hè, dat je voordat je euthanasie mag.
Ja, je moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
Ja.
En de dokter moet een tweede arts erbij halen. Dat hebben we goed uitgewerkt, hoor, in Nederland.
Ja, hè?
Ja, ik vind wel dat we iets bereikt hebben. Ik vind dat we, mensen beseffen dat niet altijd, maar wij zijn nu voor het eerst in de geschiedenis, zijn wij als mensen, zijn we bereid om iemand uit ons midden, zeg maar, te laten gaan, terwijl we erbij staan, met z'n allen erbij staan. Die wanhopige zelfmoord, die kennen we, die is zo oud als de mensheid. Hebben wij je afgezonderd van iedereen, stiekem achter iedereen zijn rug om, uit het raam springt, hè, of voor de trein. Ja, die wanhopige zelfmoord, die hebben we altijd gehad. Maar we hebben nu een nieuwe, daarom hebben we ook het woord zelfdoding, hè, hebben dan maar en dat vind ik terecht, hoor, dat onderscheid. Dat je nu in gezelschap van mensen die van je houden vertrekt. En niet zoals die Romeinse veldheer, hè, in wanhoop naar de veldslag verloren. Hè, de bediende die moet dan het zwaard vasthouden en ik storm erin. Nou. Dat soort, we hebben nu een hele andere zelfdoding hebben we ontwikkeld. En het is natuurlijk jammer dat het moest, maar het is wel een vorm van weggaan uit het leven. Die, het is een zegen en het is een vloek. Ik denk dat het een zegen is voor degene die gaat. Ik denk niet dat het altijd even prettig is, hè, voor degene die erbij staan.
Nee?
Nee, omdat je als iemand vraagt om de dood en het ook inderdaad gaat effectueren, dat het gaat gebeuren, dan heb jij als man, vrouw, kind, geliefde, heel sterk het gevoel van, ga je weg? En ik dan? Je eerste reactie is heel vaak, moet dat nou zo? Mensen zijn altijd, rond een euthanasie zijn ze kolossaal opgelucht als het niet lukt. Dat wil zeggen, de man of vrouw in kwestie sterft op eigen kracht. En dan heb je een dubbele zegen. Hij had de zekerheid dat hij zijn euthanasie geregeld had. En die zou ook gaan plaatsvinden. En hij glipt mooi door het wc-raampje naar buiten. En dan is iedereen heel erg gelukkig en opgelucht. De dokter ook een beetje. Hè? Zo van, mooi.
Ja.
En dus er blijft natuurlijk heel veel aankleven. Omdat het om de dood gaat. Het is.
Ja, en dat ik heb daar in deze COVID-periode ook zoveel aan gedacht. Die bijna krampachtige zucht van ons mensen omdat het maar door moet gaan. We moeten zo lang mogelijk, we moeten blijven leven. En als iemand in de 90 en aan allerlei hulpmiddelen afhankelijk is. En dat we dan toch willen, nee, blijf leven.
Weet je wat ik hoop? Wat jij nu beschrijft is meer de Italiaanse situatie. Waar zij dus, maar die doen niet aan triage bij de ingang van de intensive care. Die laten iedereen binnen die moet. Al is die 110. Dat doen wij in Nederland niet. Echt niet. Ook niet tijdens COVID.
Nee?
Nee. Onze Nederlandse geneeskunde, die zit, daar is een vorm van boerenverstand. Waarbij ook de intensivist, hè, de dokter op de IC, in heel veel situaties zegt, maar hier gaan we niet aan beginnen. Dit doen we niet. En rond COVID is dat, er zijn heel veel mensen in verpleeghuizen gestorven.
Ja.
En die waren nooit in het ziekenhuis beland. Dus de dokter in het verpleeghuis heeft al gezegd, ja, dit gaat niet goed. Maar dat gaan we hier onder ogen zien. Dat gaan we niet op een IC echt... dat verschil in hoeveelheid IC-bedden... dat is een opmerking, dat is een soort statistische bevestiging... van hoe wordt er gestorven in Duitsland... en hoe wordt er gestorven in Nederland? Nou, in Nederland beter. Omdat wij stervende niet op de IC neerleggen. In Duitsland is de moed om terughoudend te zijn bij een sterven... die is 0,0. Dat komt door hun nazi-verleden. Dat is heel zielig. Dat is heel verdrietig ook. De Duitsers durven niet bij een patiënt te zeggen... luister, dit gaat niet goed, u gaat dood... en we gaan dat een beetje faciliteren. Dat durven ze niet. Omdat ze in hun verleden zoveel mensen doodgemaakt hebben.
Zo.
Ja, dat is heel erg. Deze donkere wolk hangt daar nog steeds boven.
Zo.
Ja, ik heb een Duitse collega, die kwam bij mij werken, bij ons in onze pleeghuis. Die werd opgeleid en de schat van een joch. Maar die vond het zo moeilijk, de manier waarop wij dat doen. De manier waarop wij oudjes dus niet insturen, maar gewoon bij ons houden om ze te laten sterven. Bij sterrenbedden die dan moeilijk werden, nam hij geen besluit. En dan de dag voor het weekend of zo, of voordat hij naar de opleiding ging, dan zei hij altijd, hier moet morgen echt iets besloten worden. Ja, lekker.
Afschrijven.
Ja. Dit is zo grappig. En toen zei hij, ja, maar als ik in Duitsland zou werken, zoals jullie hier werken, dan zit ik in no time in de gevangenis. En dan kom ik niet meer uit ook. Ja, dus... die nadruk in Nederland hè, van er mag gestorven worden, dat is iets wat dat is vrij uniek. Wij beseffen dat niet zo goed. In Amerika sterft, ik dacht, 1 op de 12, 1 op de 14 patiënten sterft op de intensive care.
Zo.
Die hebben genoeg IC-bedden.
Ja.
Ja, maar dat is hele lelijke geneeskunde. Ja, dus dan doe je de 12 dagen bij, weet je. 12 ellendige dagen.
Ja, maar dat bedoel ik met die drang om maar in leven te houden, koste wat kost.
Ja, maar het is zo moeilijk om dat te doseren. Bij een jongetje van 16 ga je er op de bodem en desnoods door de bodem heen.
Ja.
Maar bij een man van 92 doe je dat niet. En daar ligt een tussengebied waarop ja, je wordt in dit soort besluiten gestuurd. Ja, door je eigen wijsheid, je eigen ervaring, door...
Maar dat is natuurlijk waar het spannend wordt. Van ja. Dat iemand dan in moet schatten, dit heeft zin, dit is niet meer de moeite waard.
Ja.
Moeilijke overweging.
Ja, en die jonge dokters zijn daar slechter in dan oude dokters.
Ja?
Oude jongens, een enorm verschil. Ja.
En wat is dat?
Nou, omdat jonge dokters die hebben, ja, die zeggen, ik ben niet ingehuurd om te zorgen voor een goed overlijden. Kom op, hé. Ik ben ingehuurd om, en daarom heb ik het ook gestudeerd, om mensen te redden. Om de dood het nakijken te geven. En dan ga ik een beetje tegen hem zeggen, kom maar binnen. Dat is mijn studie niet. Dus voor jonge dokters is het veel lastiger. Oude dokters, die zeggen van, ja, dat kun je voornemen wel zijn, maar het sterftepercentage van de mensen blijft 100%. Hè, wat je ook doet, toch? Ja. En die zijn dus wat, die durven eerder te zeggen... geneeskunde kan hier niks.
Is dat waarom jij het bent blijven doen na je pensioen? Dat je zelfs nu nog zo'n 17, 18 mensen per jaar begeleidt?
Ja, omdat er zijn dus heel veel mensen die hun dokter om euthanasie vragen en niet krijgen. En dan, ja, heel veel artsen... euthanasie is gedoe, ook in emotioneel opzicht. Dat weet ik wel. Maar er wordt ook wel lichtvaardig geweigerd. Beetje op onheuse gronden.
Ja.
Ja, dat doktoren zeggen van, weet u wel dat ik in de gevangenis kan belanden? Dat is kwats. Dat is helemaal niet zo. In de afgelopen 40 jaar is in Nederland niet één arts 1 minuut in hechtenis geweest wegens een gemelde euthanasie.
Emotioneel gedoe bedoelen ze dan dat je er toch bij bent en het mogelijk maakt dat iemand uit het leven glijdt?
Angst. Nee, de emotie is angst. Angst om iemand naar de andere kant te helpen. Het is ook doodeng.
Ja, maar kun je, want je hebt het al beschreven. Maar de allereerste keer dat jij deed, dat was totaal anders natuurlijk dan nu.
Oh ja.
Kun je me meenemen naar dat moment toe?
Die eerste keer?
De allereerste keer?
Ja, die man die vergeet ik nooit. Die was, hij was een suikerpatiënt. Hij had 2 bovenbeensamputaties. En hij rookte nog steeds. En hij... je zag dat niet in de rolstoel. Hij had twee goede kunstbenen. En dus in de rolstoel zag je gewoon een man met... maar s'avonds als hij zijn protheses afdeed, dan was hij een soort boeddha, weet je. Het is nauwelijks een onderlijf. Dat is een leuke vent. Hij heet Antonius Albertus. En ik heet Albertus Antonius. Ja. Maar die man die... die zit in het verpleeghuis hè, vanwege zijn beenloosheid. En die zei op een gegeven moment tegen mij, dit is een 75-plusser. Toen was dat heel oud. En hij zei, ik heb me nog nooit zo oud gevoeld. Ik heb een nieuw gevoel, namelijk een nieuw ellendig gevoel dat ik heel oud ben. Dat had hij nooit. Een soort innerlijke vermoeidheid. Straalde hij ook uit, hij was duffer. En toen hebben we een foto laten maken en dan bleek hij een longkanker te hebben. En toen zei hij, nou dok, zei hij tegen mij, dan weet jij het wel. Ik zei, hoezo, dan weet ik het wel. Ja, ik wil dood. Ik wil dat jij mij helpt. Nou, lekker. Dit is 1984. En dus je kon toen moeilijk, op dit moment wist je niet goed hoe je moest doen. Om even vooraan te beginnen.
Nee, er was geen internet waar je even een tutorial op kon zoeken.
Nee jongen, dat is echt heel vervelend. Op een gegeven moment was er een Nederlandse anesthesist, Piet Admiraal. Die heeft toen een brochure gemaakt met gewoon medicamenteuze aanwijzingen. Eerst dat spuiten, dan dat spuiten, dan dat spuiten. En die medicijnen had ik via een bevriende apotheker. Die wilde wel helpen. Die snapte het ook wel. En mijn collega's in het verpleeghuis, die stapten allebei weg. Zo van, we zaten met z'n drieën in dat huis, maar die stapten allebei opzij. Zo van, ga jij het doen, maar ik vind het goed, ik kijk de andere kant uit. Die kwamen niet, die zeiden niet van, spannend, ik hou je vast. Maar meer van, een soort mijnenveld, hè? Loop jij maar voor ons uit. Als jij de lucht in vliegt, nou, dan weten wij dat we dat nooit moeten doen. Dat was een beetje de... Dus ik vond dat wel eng. Maar ik vond het ook... Ik vond het voornamelijk eng, omdat justitie was ik eigenlijk niet zo bang voor. Weet je, ik dacht, ach nou. Maar ik was veel banger voor het feit dat ik die man zijn dood moest bezorgen. Dat vond ik eng.
En wat precies daarin dan?
Ja, omdat je die dood is onomkeerbaar. Je kunt dus na afloop, bij euthanasie kun je nooit na afloop vragen van, dit is toch wat je wou, hè? Weet je, snap je? Je kunt bij elke andere medische ingreep kun je na afloop kun je vragen, ook als je het verkeerd gedaan hebt, hè, kun je zeggen, sorry. Maar bij euthanasie kan dat niet. Er is geen evaluatie. Na afloop zegt iedereen, dit is wat hij wilde. En dan denk ik, ja, maar degene die dat zou moeten zeggen, die zegt het niet. Ja, nee, die is dood, keizer. Ja, oké, ik snap het. Nee, maar dat is... En het feit dat er... Je wilt twee dingen. Je wilt als je zo iemand dus de overdosis inspuit, dat hij snel overlijdt. En je bent als de dood, dat hij doodgaat. Het is heel paradoxaal. Wat wil je nou? Want je bent naar hem binnengekomen omdat hij dood wilde. Nou, jij regelt het. En het duurde vrij lang, want ik had het verkeerd toegediend. Ik had het niet in het vat, maar in de spieren gespoten. God, dan duurt het veel langer. Dus dan zit je daar op de grond, twee huilende dochters erbij. En ik zat me te wachten, maar hou nu op met ademen, hou nu op met ademen. Dan heb ik het goed gedaan. Dus dat duurde veel te lang. Goed, op een gegeven moment hield hij dan op met ademen. En toen, ik heb wel eens gezegd, ja, als daar een camera boven had gehangen, dan zag je dus die twee dochters. Ik zei dus, ik luister naar die man, ik hoor geen hartslag meer. Ik zei, nou, hij is overleden. Waarop die dochters elkaar snikkend in de armen vallen. En de keizer die staat op in die situatie. Met, ben ik bang, een enorme glimlach op mijn gezicht. Zo van, yes, het is gelukt. Ik heb het
opgelucht.
Ik heb de andere oever gehaald. Idioot, hè?
Ja, ja.
Maar ik vond het wel, hij was een lieverd, hè? Dan ben ik een jonge dokter. En dus zo'n jonge dokter die wil... Ik zou hem dus nooit de volgende dag zelf begraven hebben. Weet je, dat soort idiote toewijding. Dat is niet goed hoor.
Nee?
Nee, je moet een beetje...
Afstand?
Ja, want dit... Als je zo aangegrepen wordt, hè, door het lijden van een patiënt, dan moet je... Na een week kunnen ze je in huis brengen. Dat hou je niet vol. Dus je moet... Ik heb nooit goed de vinger kunnen leggen op hoe wij dat doen. Empathie uitstralen. Zonder dat je zelf diep verdrietig naar huis fietst. Dat is een, wij zeggen dan professionele distantie. En dat is een goede aanduiding, maar wat nou precies het mechanisme is. Ja, want ik ben dus niet verdrietig over een patiënt.
Nee, maar wel heel betrokken. En Tenminste, als je dit verhaal zo vertelt en daar nu dus mee doorgaat, dan je helpt wel echt mensen. Dus ja. Daar zit een soort betrokkenheid. Die lijkt me moeilijk inderdaad om dat dan weer los te laten. En keer op keer toch een emotionele band misschien zelfs te hebben.
Ja, wat wij doen met het expertisecentrum is dat je maakt kennis. En dan je gaat een soort traject door samen met degene die dood wil. En de kinderen of de echtgenoot. Er is altijd een clubje omheen, altijd. En dan, dit is echt een traject. En als het dan klaar is, dus de man of vrouw is overleden, de schouwarts is geweest, en dan stappen wij weer in de auto, gaan we weer. We werken altijd met z'n tweeën, een dokter en een verpleegkundige. Dan zeggen de mensen heel vaak, en ik begrijp dat gevoel heel goed, zien we jullie nou nooit meer? Ja. Dan denk ik, ja, dat snap ik. Want je hebt samen een soort polexpeditie doorgemaakt, hè?
Ja, en maar dan, je hoeft niet op de verjaardag te komen, de eerstvolgende. Van de
ja, het is echt iets waarbij ze denken van, moet het zo, moeten we zo uiteen? Dat is wel grappig, ja.
Ja, maar moeilijk ook. En er zijn twee rituelen die nu opdoemen. Namelijk het ritueel echt van de euthanasie. Hè. Wat zijn daar de stappen? Dus wat gebeurt er op het moment dat jullie al, neem ik aan, in zo'n kamer zijn, familie eromheen?
Je bedoelt echt de laatste scène?
Ja.
Dat is altijd een van de moeilijkste aspecten daarvan is dat je een tijdstip afspreekt. En dus je zegt, wij komen om 11 uur. En dat moet je afspreken, want anders weten de zoons en de dochters niet hoe. Hè, dus, en ons advies is altijd aan de familie om als wij binnenkomen, om afscheid te hebben genomen. Dat lukt bijna nooit. Ja, dus het is om 11 uur hebben we afgesproken, maar we zijn dan 10 voor 11. Niet om 10 over 11. Ja, dat vind ik echt ondoenlijk. Dus je bent te vroeg. Wat ik bij hem, het infuus is al aangelegd. Dat gebeurt intraveneus. Dus ik heb niet in mijn zenuwen, dan hoef ik niet een infuus te plaatsen. Dat heeft
Want die
een
andere... heb jij dus nog wel?
Nee, dat doe ik niet.
Nee, die zenuwen bedoel ik.
Ja, ik ben wel gespannen, ja. Nou, niet, ik slaap prima. Vroeger niet. Toen ik zo'n eerste euthanasie bij die man die ik net beschreef, doe ik geen oog dicht. Nee, echt waar. Leg je de hele nacht, ik heb allerlei dromen dat het verkeerd gaat en zo, weet je. Of dat je iemand een injectie geeft en dat er... Ik heb echt gedroomd dat ik de dodelijke injectie geef. En dat die... het was een man, denk ik. Maar in ieder geval, die man die wordt wakker na mijn injectie. En zegt, nou, je wordt bedankt. En in de kamer daarnaast is een party aan de gang. Goede muziek. En hij loopt daarheen. En ik denk, Jezus, kom terug. Hé. Dit is niet de bedoeling. Want je moet nou... Want dit was euthanasie. Ik voelde me zo... Zeg maar, gewoon in een maling genomen door die vent, weet je?
In je droom.
Ja, dus dit kan je niet maken. Hier sta ik met mijn overdoos.
Maar terug naar die stappen.
Wij komen afspraken. Binnen en dan... ik heb, het zijn 5 spuiten. En die is een beetje ingewikkeld, dus het is allemaal niet zo. Ik zorg dat de... Je hebt van tevoren ook besproken met de familie... Waar gaat u dood? Wij hebben het liefst in bed. Je kunt in de stoel, maar... Als je dat doet, dan heb je het risico dat je op een zeer onelegante wijze ineen zijgt. Dat is niet prettig. Dus je probeert het een beetje zo te doen dat een divan kan wel heel goed. Dat mensen een beetje liggen, zodat als ze hun hoofd laten zakken, dat er een kussen is waar je dat op kunt neervlijen. Dat is dus dan moet je... Kijk, je moet niet een stoel waarin ik nu zit, hè, met nauwelijks een leuning rechtop, dat moet je niet doen. Want dan glij je ze uit. En dat is heel vervelend, dat wil je niet. Dus dat heb je van tevoren afgesproken. U gaat op die divan of in die stoel met een brede ding. Je hebt van die stoelen, die kun je kantelen, ook goed. Dan zeg je, hebben jullie afscheid genomen? Nee, zeggen ze dan. Nou, dan gaan ze dus toch afscheid nemen. Dat is heel moeilijk, omdat ik sta daar dus bij als zeg maar, priester op de achtergrond hè, van de viering. En dan in het centrale gedeelte. Mensen, ja, iedereen is dan huilend. En degene die gaat, die huilen nooit. Die huilen nooit. Ik vind dat zo grappig. Waarom niet? Omdat die nergens heen gaan. Ja, die hebben niet het idee, zometeen ben ik ze allemaal kwijt. Want zometeen niks.
Dat hebben ze al lang besloten en gevoeld.
Maar degene die afscheid neemt, die weet, zometeen is hij er niet meer. Ja, dit is een hele twee werelden. Ja. Ik heb ook nog nooit iemand meegemaakt die... die als ik binnenkom, zeg maar verdrietig zuchten. Oh god, daar is hij, nu gaat het gebeuren.
Bijna eerder blij?
Altijd opgelucht.
Zo.
Altijd een gevoel van, kom maar.
En je zei, er zijn 5 spuiten. Maar is het dan dus ook zo dat je als degene die gaat sterven, een deel dus ziet en voelt?
Ja, je hebt een... je spuit eerst een verdovend middel, omdat... Kijk, wat je inspuit is een slaapmiddel. Een ouderwets slaapmiddel, barbituraten. En die geven slaap. En die geven uiteindelijk ademstilstand. Maar dan ben je al diep in slaap en dan stopt je adem. En daarna spuit je nog een spierverslapper. Dat is een beetje academisch, maar dat is het protocol. Dat hebben we afgesproken. Dus die spierverslapper die komt daarna en dan kun je niet meer ademen. Maar die spierverslapper mag je alleen maar toedienen als je zeker weet dat de man of vrouw in kwestie, zeg maar, diep onder zeil is. En die, de ervaringen van wat mensen meemaken als ze sterven op die manier, is gewoon narcose. En dus je kunt ze geruststellen op dat punt. Het is voor u geen nare toestand. Ja, wij sterven elke avond, dat wil niemand horen, maar elke avond ga je dood. Echt.
Even, ja.
Ja, dat je niet meer wakker wordt 's morgens. Kijk, er is nooit een moment, als je in bed ligt 's avonds, er is nooit een moment waarop je zegt, hé, ik slaap. Want dan ben je nog wakker. Zo is er na de dood ook nooit een moment waarop je kunt zeggen, eindelijk ben ik dood, want dan ben je nog levend. Dus je maakt helemaal niks mee. Eigenlijk is het ontzaglijk saai. Ja. Maar voor degene die erbij staan, is het overlijden ook geen... Kijk, iemand gaat dood, maar het visuele spektakel wat je dus ziet, is iemand die rustig ophoudt met ademen en die zijn ogen half sluit of helemaal sluit. Dat is alles, snap je, het is nogal dramaloos. En ik kan altijd met de zekerheid tegen de familieleden zeggen, het is voor jou geen afschuwelijk schouwspel. Het is een afschuwelijke gebeurtenis, maar wat je dus te zien krijgt, het is niet...
Nee, het is eigenlijk als slaap.
Ja. Het is letterlijk inslaap, ja.
En zie jij wel eens bij die familie dat moment dat iedereen altijd heeft als er iemand sterft in een familie, maar vooral in een gezin, dat ze daarna nog het gevoel hebben dat er nog van alles had moeten gebeuren. Dus bijvoorbeeld mijn eigen vader was afgelopen zondag, eeuwigheidszondag. En dan herinnerden ze de doden ook. En hij raakte heel erg ontroerd. Zelfs toen hij mij aan de telefoon, FaceTime, daarover vertelde, moest hij huilen. Omdat hij aan zijn moeder, zijn vader, zijn broer, zijn zus dacht. En toen vroeg ik, en wat was dat? Waar zit die ontroering dan in? En toen zei hij, ja, het is de relatie en hoe die misschien ook nog had kunnen zijn. Of wat ik misschien nog anders had moeten doen. Maar ook het fijne van dat dingen die je hebt meegekregen, er zat heel veel emotie. Dus ik vraag me altijd af, als je in zo'n situatie bent als waarin jij zo vaak bent, of je dan nog ziet hoe mensen op een bepaalde manier nog proberen dat gevoel uit de weg te, of van tafel te vegen. Van we hebben goed afscheid genomen, er was niks onbesproken, ik ga niet nu weg met het gevoel, oh, had ik nog maar, of zou ik nog maar.
Nee, meestal zijn mensen, maar ja, ik zie ze dus in het acute moment, hè,
ja,
onmiddellijk na het overlijden. Kijk, of ze 3 weken later, als ze zitten na te kaarten, nog eens tegen elkaar zeiden, dat weet ik niet. Maar het is wel zo, in het acute moment ontstaat er na het overlijden onmiddellijk verdriet. De mensen huilen dan makkelijker. En ook ontstaat een soort gein, weet je. Dus heel, dat is heel raar. Bij iedere begrafenis hoort een lachbuis, zei iemand laatst. Maar het is wel zo dat... Ik had een keer een euthanasie waarbij... Dus die mevrouw, die was 100. Maar goed, de hond van de dochter, die sprong op het bed op het moment dat het gebeurde. En toen zei ze, doet u ook honden? Nou... Ik zei, niet alleen proviest. Daar is ook een procedure voor.
Maar het werd toen gelachen in de kamer?
Ja.
En is dat dan een bevrijding voor iedereen?
Ja. Ja, en na afloop, dit waren trouwens wel erg grappige mensen. Na afloop, je zit na te praten bij het dode lichaam. En die er dan nog heel vers dood uitziet. Hè? Dit, is niet, dit zijn geen vervelende lijken. Als iemand net is overleden, zien ze er nog goed uit. Hè? Dus die, van, het is net of ze slaapt, is een terechte opmerking. Maar zo zien ze er ook uit. Maar goed, over die hond. Dus ik zei zo van, nou die hond, die, dat is een enorme mazzeltof. Die heeft niet in de gaten wat hier gebeurt. De honden leven niet in de tijd. Dus die denken, oh god, baasje is weg. Zo leeft een hond niet. En dus ik zei, in een volgend leven hè, wil ik best wel terugkomen als, ja, als hond eigenlijk. Bij een, baasje, hè, bij een baasje dat goed voor me zorgt. En toen zei die dochter tegen mij, zegt dat is ook toevallig, zegt, die hond was een dokter in zijn vorige leven.
Maar dat mensen daar aan denken op zo'n moment.
Ja, ja dus de, en op mensen zeggen, kunnen we roken? Mogen we roken? Ja, ik zeg al, je mag roken als je maar inhaleert. Hè.
Zo joh. Ja.
Maar er wordt dus ook wel gelachen, ja. Maar ik was laatst bij een situatie waarbij... En dat was een beetje een ongelukkig moment. Die, men neemt afscheid en de zoon omhelst zijn vader. En hij zegt tegen zijn vader, nou misschien wel tot ziens, pap. En die man was een beetje een, die had altijd leuke opmerkingen. Beetje een, zo'n Amsterdamse tactisch.
Ja, altijd de oom op de verjaardag. Ja. Altijd een grap.
En die zei dus... Dus die jongen die snikte en die zegt, misschien tot ziens, pap. En die man die zegt, nou ik hoop het niet, jongen. Dan heb ik wel mijn hele leven ernaast gezeten. En toen dacht ik, zeg dat nou niet. Want die jongen die wil gewoon zijn verdriet uiten. En dat is geen, het is geen afspraak voor na de dood. Hij wil iets anders zeggen. Dus ik vond uit dat hij dat een beetje verpestte. Ja, snap je? Dat is een beetje, ja. Dacht ik, zeg dat nou niet.
Maar dan sta jij zo als fly on the wall natuurlijk in al die situaties.
Ja, want ik ben dus niet, ik ben niet emotioneel aangegrepen. Maar wat ik wel, dat vind ik wel, daar word ik zelf ook wel jankerig van, is dat als je ziet hoe zeer mensen van elkaar houden. Dat zie je dan, hè? Helemaal gratis voor niks. Dan is echt het gordijn weg. En dan, als mensen weten, nu gaat die weg. En de mensen elkaar altijd bedanken, hè, voor wat ze voor elkaar waren.
En hoe voel of zie je die liefde dan?
In de gebaren en in het verdriet. En altijd tegen elkaar zeggen, nou is het goed. Of je bent altijd geweldig voor me geweest.
Over de doden niets dan goeds alvast.
Ja.
Zo.
Ja, nee, dat is een... En dat is wel iets waarvan je denkt... Kijk, euthanasie wordt vaak gezien als een... Of het werd wel gezien als een makkelijke oplossing. Iets waar mensen ten onrechte naar grijpen... Een soort opiaat, weet je, wat je, waar je verslaafd aan raakt. En de arts die het doet, hoe vaker die het doet en hoe makkelijker het gaat. Al die dat soort opmerkingen. En ik denk dat het allemaal misgrepen zijn als je kijkt naar, de werkelijke, naar het werkelijke tafereel. Hè? Dat is allemaal... Nee, het is wel heel bijzonder. Ik hoop overigens niet dat ik zelf op die manier ga, weet je. Ik ga liever gewoon dood. Heb je gewoon van, ik ben ziek.
Ja, dat je het niet nodig hebt, bedoel je? Ja. Dat ondraaglijk lijden. En
ja, mensen zeggen, jij neemt zeker ook uit en zie straks. Nou, ik dacht het niet. Ja, sorry, ik hoop nooit dat ik in die situatie ben. Hè, dat ik er zo beroerd aan toe ben dat ik daar aan moet vragen.
Maar denk jij wel veel over de dood?
Ja.
Ik bedoel ook over je eigen dood?
Ja.
En wat voor gedachten?
En wat denk je dan? Ja. Ik wil niet dood.
Ja.
Nee, want ik hoop dat ik als ik doodga, dat ik precies zo vermoeid ben, hè, dat het min of meer klopt met mijn geestelijke en mijn lichamelijke toestand. Ik denk dat niks is erger dan voor je tijd sterven. Ja, maar wat is voor je tijd? Dat werd geen hond. Maar de meeste mensen die... mijn vader was 87. Slechte longen en op het laatste stukje toch nog even in de handen van de artsen geweest die het behoorlijk hebben verpest. Maar die was tevreden met zijn leven, had een goed leven gehad. En hij zei het ook vaak, hè, van als ik morgen dood wakker word, is het goed. In zijn laatste jaar gaf hij dat ook steeds. Hij zou nooit om euthanasie vragen. Een hele vrome katholieke man, die zou dat nooit doen. Maar die ging dood, misschien iets te laat, misschien 1 jaar te laat, maar... Aan het einde van een lange rit hè, kwam dat karretje mooi knarsend tot stilstand. En dat is, denk ik, dat vind ik wel, ik snap dat wel. Ik zat laatst in een in de film De Zwijger met Marlie Huijer, de denker des Vaderlands.
Ja, en haar ook werd, in de serie gehad.
Haar werd gevraagd van, wat denkt u van de dood? En Marlie zei, ik vond het heel aandoenlijk. Ze zei, nou, ik hoop eigenlijk dat ik wat langzamer word en wat misschien ook een beetje suffer en wat minder actief en niet meer zo energiek. En dat ik op een hele geleidelijke, acceptabele manier ook voor mijn omgeving, dat ik mooi uitdoof.
Uitdoof.
Ja, dat zat ze zo te vertellen, zonder enige vorm van, zeg maar, jonge mannen opstandigheid. Ik vond het eigenlijk zo aandoenlijk dat ze dat zei.
Toen ik hier naar de voordeur liep, kwam ik langs je werkkamer, denk ik. Elke muur helemaal vol met boeken.
Ja, maar ik heb ze niet geschreven, hoor.
Nee, maar wel gelezen misschien. Ja. Over dat ritueel, hè? Op welk moment van de dag lees je? Heb je vaste tijden daarvoor? Ja?
Ja. Ik heb... Ik kan 's avonds niet goed schrijven. Dat gaat niet. Ja, dus ik schrijf 's ochtends. En ja, soms als het moet. Maar nee, dat gaat niet zo goed 's avonds. Ik kan het niet zo goed verklaren eigenlijk. Dus ik kan trouwens wel een plan opzetten, maar niet... Nee. Dus ik schrijf ze in de ochtend. En dan... S'avonds zit ik... Ik schrijf brieven, ik mail met mensen... of ik correspondeer met mensen. En dan om 10:30 zo ongeveer... dan ga ik lezen. Tot 1:30. Ik ga een beetje terug naar mijn studentenschema. Ik ga laat naar bed en laat op.
Hoe laat?
Meestal 1:30, 2:00 ga ik naar bed.
Zo?
Ja. Hey, ik ben met pensioen.
Ja, dat kan gewoon.
Ja.
En hoe laat sta je dan dus op? 8:00 later?
Ja, 9:30, 10:00. Ja, de tuinman die hier rondloopt de show zegt, wat een leventje heb jij, hè? Ik kom bij je. Ik zeg, ja, jongen, je hebt geen idee. Ik heb tot 2:00 in de nacht zitten werken. Wat niet waar is. Nee, maar dus op die manier kan ik ongeveer 3 uur per dag lezen.
En het lezen, hoe gebruik je dat?
Ik lees nu Jonathan Franzen, Crossroads. En dat gebruik ik gewoon omdat ik wil lezen. Maar die biografie van Willem van Oranje komt eraan. Ik lees altijd met, ik heb altijd pen in de hand. Ja, het is heel zielig dit. En dan zet ik hoekjes bij passages die belangrijk zijn. Die ik nog moet citeren, uit mijn hoofd leren. Of ik heb wel boeken van, zeg maar, die ik 30 jaar terug las. En die ik nog eens nodig heb, of nog eens even inkijk. En dan kan ik wel, omdat ik dat gedaan heb, die hoekjes zetten. Van dit is een belangrijk passage, let op Bert. Kan ik heel snel zo'n boek doorrutsen. En dat werkt wel.
En dan zit het er allemaal weer.
Ja.
Doe maar, je veel van dat soort technieken eigenlijk? Want ik weet dat je ook heel veel met dementie bezig bent. Dat je jezelf eigenlijk traint om scherp te blijven.
Nee. Nee? Ik denk dat use it or lose it, hè, is het devies. Ik denk dat het kwats is. Dat is wel onzin. Nee, je hersenen zijn geen spier.
En waarom doe je dan dat markeren? Dus is dat allemaal om eventueel in een column te gebruiken? Of
nee, weet je waarom dat is? Omdat ik steeds beter wil worden. Nee, echt. Omdat ik ben aan het studeren. Ik heb een 7, moet een 8 worden. Ik moet dus dit moet ik niet vergeten. Dit is citeerbaar of dit is...
En voor wat?
Ik moet dit niet, weet ik niet. Ik moet steeds vooraan in de klas blijven zitten. Het is heel zielig dit, maar dat heb ik echt. Ja, van,
maar je noemt het zielig, maar ervaar je het als juk of is het fijn?
Nee, jij vindt het zielig, maar ik probeer wel. Nee, ik zag het in je ogen. Nee, je dacht, oh god, ik dacht dat wij normaal mensen op bezoek waren. Maar we zitten
Nee, weet je wat, het is nog erger. Ik herken het. Ik vind het heerlijk. Nee, maar altijd, dan zal je ook dit hebben, dat als je een boek leest en je zit er niet meteen in, dat je hem toch wil afmaken.
Ja, ik voel me altijd heel erg schuldig.
Ja,
als ik een boek na 55 bladzijden, als het nog steeds niks is, hè, dan denk ik, oh god, kan ik dit maken? Kan ik hem al weg?
Ja, maar voor wie?
Kan ik haar al wegleggen?
Voor wie?
Ja, ik vind het, nee, dat is voor niemand. En toch is dat een hele merkwaardige verantwoordelijkheid. Ja. Mijn nachtmerrie is dat ik een nieuw boek koop, wat ik nog echt nog niet gelezen heb, waar de hoekjes al in staan. Dat is Link. Dan ga ik in God geloven.
Je had volgens mij van Sartre en Camus, volgens mij was het, wie stierf er het eerst van die twee, weet jij dat?
Ze waren tijdgenoot.
Ja, maar eentje stierf.
Oh, Camus is eerder gestorven.
Camus stierf en toen vroegen ze Sartre, want terwijl ze best wel vaak ook ruzie hadden tegen het einde. En dan zegt Sartre zoiets van, of dat ze hem vroegen, wat betekende die voor je? En toen zei hij, altijd als ik schreef, keek Albert over mijn schouder mee. Ik denk dat dat schuldgevoel soms ook is van dat je gewoon weet, er is iemand die meekijkt of het moet goed zijn, het kan beter, ik wil vooruit blijven komen. Er zit een ambitie en een gretigheid. Het is mooi ook, hè?
Ja, en als je favoriete schrijvers hebt, dan is een boek, uiteindelijk wordt het een brief aan jou.
Ja.
En het is natuurlijk heel lullig om een brief weg te leggen, want ze heeft de moeite genomen om jou te schrijven en jij moet de moeite nemen om het te lezen. Dus ik heb wel bij schrijvers waar ik echt van hou, die ik dan een beetje vind dat die van mij zijn, dat ik pissig word als ik in de trein zie dat iemand anders me zit te lezen. Maar dat is niet voor jou geschreven, dat is aan mij gericht.
Welke schrijvers?
Oh, Beckett, daar heb ik het heel sterk mee. Ja. En Proust en Reven. Met Reven heb ik dat ook heel sterk in. Kamegel, die deel ik wel weer graag met anderen. Dat vind ik wel leuk. Want ik denk, oh, jij leest hem ook. Ik ben volgens mij ook een afschuwelijke snob als het op dit soort dingen aankomt.
Maar toch ja. Herken je dan ook niet dat als je bijvoorbeeld iemand zomaar op een bankje een boek ziet lezen, dat er ook een verwantschap is. Dat je denkt, oh, een lezer, fijn.
Ja.
Goed zo, lees maar.
Ja, maar ik denk dat en door internet en weet ik wat allemaal, zou het boek aan het verdampen zijn, hè? En het lukt maar niet. We zijn het boek al jaren aan het begraven. Iedereen blijft maar zandscheppen op die kist, maar hij blijft boven de grond staan. Joh, ik vind het heel super goed.
Volgens mij lezen meer mensen dan ooit.
Ja. Nee, vind ik heerlijk.
Fantastisch. En je hebt dus die vaste momenten waarop je leest. En vaste momenten waarop je schrijft.
Ja.
Maar helemaal daar aan het einde van die dag, zo tegen 1:30. Wat doe jij dan om goed te kunnen slapen?
Oh, niks bijzonders. Drinken.
Alcohol?
Ja, alcohol.
Ja.
Ja.
Wat dan?
Meestal... bier, een lekkere bier. Cola met jenever.
Ja, joh.
Ja. En een sigaar.
'S Avonds allemaal.
Ja, ik rook 's avonds na 11:00. En dan, als ik niet rook, lees ik nooit een goed boek. Ik heb een keer een jaar niet gerookt. Ik heb dat hele jaar niet één goed boek gelezen.
Echt?
Ja.
Is dat een soort Pavlov?
Verschrikkelijk. Ik ben dus geen zware. Ik ben geen stressroker of zo. Maar ik ben echt een roker, vind ik. Alleen, ja, s'avonds na 11 dan, maar ja, ik rook...
1 sigaar?
Nee, 3.
Zo.
Ook geteld.
Ja.
God, dit wordt al lang hoe erger.
Nee, maar...
En wordt dit uitgezonden, buurman?
Ja,
toch, hè?
Dit wordt uitgezonden, allemaal. Nee, we vinden het heerlijk.
Nee, maar dat is ook één drink. Mijn vrouw zei, zeg dat nou maar niet. Ik zei, nou ja, die wil routines horen. Dat is nou echt een routine, ja.
En hoe selecteer je die sigaren? Zijn het speciale?
Oh, kleintjes. Gewoon, als ze maar klein zijn.
Merk maakt niet uit.
Jawel, maar... Sommige merken die zijn droog en dan komt het dekblad af en dan kan je, god, dan ben je halfweg, kan je hem al weggooien. Dus je moet wel een beetje een betere sigaar komen. Anders dan, dat is gewoon de manier waarop ze gebouwd zijn.
Maar dat is dus het ritueel van het laatste van de avond. Je hebt dat boek, lees je daar niet. Daar lees je ook bij.
Ja, dus ik lees het doordat ik naar bed ga. Ja. Ik lees niet in bed. Kan ook niet, want mijn vrouw ligt al in bed.
Die slaapt al wel eerder.
Ja, maar Rijk gaat eerder naar bed.
Staat ook eerder op.
Ja.
Veel eerder, zou je zien.
Veel eerder.
Dus we hebben het wandelen, wat wel als een ritueel, als een routine. Het schrijven, het lezen, de sigaar. Zijn er nog andere dingen?
Ja, maar er zijn routines. Die zijn zo saai. Dat heeft iedere hond heeft dat ook. De manier waarop je jezelf aankleedt.
Ja.
En de volgorde met afdrogen. Snap je, dat soort... Die zijn niet leuk om over te praten, die zijn saai.
Nou, vertel eens die afdrogen.
Nee,
maar dan ga ik het met mezelf vergelijken. Wat nu het zegt, ik begin bijvoorbeeld altijd met mijn rechtervoet.
Ja, dat is helemaal verkeerd, Arie. Ja? Sorry, ik wist niet dat je... Dat is helemaal verkeerd.
Ja?
Oh, god.
Kom maar.
Hoe oud ben jij? Moet ik je nou nog leren hoe je moet afdrogen?
Ja, kennelijk. Niet tussen de
tenen
vergeten.
Je moet bovenaan beginnen met je hoofd.
Ja?
Ja. Want zometeen ga je met die handdoek naar je kruis.
Ja.
En je hebt je kruis natuurlijk wel helemaal goed schoongemaakt, maar niet goed genoeg. Dus je wilt niet met die handdoek die je zometeen gebruikt om je kruis uit te vegen. Daar wil je niet mee. Nee, echt niet. Dus dat is wat jij doet is echt helemaal verkeerd.
En dus je begint met voet. Het hoofd?
Dus die voetschimmel, die verplaats je nu over je hele lichaam. Nee, jij hebt geen schimmeltenen, denk je. Maar dat zie je niet goed. God.
Dus je begint met het hoofd?
Ik begin met mijn hoofd.
Schouders. En voeten dan, zijn dus als laatste eigenlijk.
Ja, echt als laatste. Want ik stap altijd, als je dus, douches uit, dan heb je helemaal afgedroogd. Je bent dan tot de enkels ben je droog. Tot de enkels ben je droog. Dan gooi je de handdoek, die gooi je als een soort vloerkleedje, gooi je die in de badkamer. En dan loop ik over de handdoek met mijn voeten naar de badkuip. En dan kan ik daar, want ik kan niet op één been staan een voet drogen. Kan je dat?
Ja, nee. Dat lukt. Jawel, dat lukt.
Dat kan je wel?
Ja, ja. Oh, nou ja, dat is een soort evenwichtsoefening wordt het
ja,
dan
ja, precies,
ook.
Maar dat kan ik niet.
Nee, maar in de badkamer doe ik dat liever ook
nee,
niet, hoor.
Nee, ik wou zeggen, dat raad ik je af. Ja. Want dan gaat de orthopeed nog wat aan je beleven.
Ja.
Dus, en dan op de rand van het bad doe ik mijn voeten, ja. Maar dat is wel heel sterk, ja, die volgorde.
Ja.
Weet je wat zo erg is als je in het verpleeghuis ligt? Je bent afhankelijk. Je kunt jezelf niet afdrogen. Dan gaat een ander gaat jou afdrogen. Maar die zuster kent jouw lichaam niet. Dus die begint bij je voeten. Hou er voorbij. Nee, maar dit is een ramp. En de volgende zuster, op woensdag, komt een hele andere zuster. Die begint bij je oksels. Dit is een vorm van ongelukkig zijn in het verpleeghuis die niemand beseft. Mensen in het verpleeghuis zijn, en niet alleen in het verpleeghuis, maar als je dus afhankelijk bent van zorg, dan zijn dit de routines. Dat is een soort jas, hè, die om jou heen hangt, waarmee je met je lichaam omgaat. Dat wordt allemaal aan stukken gescheurd en zeg maar in de prullenbak geflikkerd. En dan zullen wij uitmaken hoe er op dat punt met jouw lijf wordt omgegaan. Dat is heel vervelend.
Ja, daar denk je niet bij na, hè?
Nee, jongen, daar denk ik er absoluut niet bij na. Maar het is iets wat... Daarom zijn continuïteiten in zorg voor mensen... De sleutel, de magische sleutel tot kwaliteit in de zorg. Zo min mogelijk zieken en zo min mogelijk verschillende zusters aan het bed. Zo min mogelijk dokters aan je lijf. De moderne huisartspraktijk beginnen te zeuren nou, hè? Oude mannetjes gaan zeuren. Nee, maar de moderne huisartspraktijk heb je op dinsdag dokter Jansen en op woensdag heb je dokter Pietersen.
Terwijl mensen willen die relatie, dat ene gezicht.
Iedereen wil die ene dokter die zegt, voor jou blijf ik dokteren. Dat zoekt iedereen. Dat is de eerste kwaliteitseis. En het lukt niet meer. Jammer, hè? Maar in het verpleeghuis is dat dus, die persoonlijke verzorging van je lijf, echt op je lijf, mensen die aan je huid zitten, dat continu door iemand anders gebeurt. Soms veel te ruw ook. Mensen klagen vaak over, die zuster is altijd zo hard met me. Niet vanuit haar hart met een T, maar ze duwt me altijd zo woest om. Want je wordt omgeduwd, hè, als je dat zelf niet neemt. Afhankelijk zijn is een... Dus zorgafhankelijk zijn is een ramp. Dat is bijna niemand die dat aankan.
Ik zit eigenlijk sinds je vertelde over de euthanasie en dat je dat nu nog best wel vaak ook doet, steeds af te vragen waarom eigenlijk? Waarom doe je dat nu zo ruim na je pensioen nog steeds?
Ik ken op de eerste plaats omdat ik niks anders op mijn lijf heb. Dat klinkt een beetje lullig, maar dat is gewoon zo. Ik heb geen vrienden en geen hobby's, zeg ik altijd. Ik kom mijn dag wel door, maar ik ben een hulpverlener en dat is een soort verslaving, hè, aan nodig zijn. Dus graag iets voor een ander betekenen. Vroeger heette het naaste liefde, tegenwoordig is het zelfexpressie. Nee, maar het is iets heel anders dan... Het is dus niet een... God, wat geweldig dat hij dat nog doet, hè, op zijn leeftijd. Het is gewoon onzin. Ja, dus ik doe het graag en ik weet dat ik het kan. Ik heb de ervaring. Hè, dus ja, het is iets waar ik wel... Ja, ik kan dat wel. Dus dat is de reden waarom ik het doe. En het is geen liefdewerk oud papier. Het wordt betaald. Als ik het niet betaald werd, deed ik het ook. Maar het is niet zo dat ik het geld onmiddellijk terugstuur naar Amnesty. Hè, dus ja... Ja, mensen zeggen altijd, God, wordt u betaald? Ja, dus niks is zo goedkoop als een overleden patiënt. Dus de zorgverzekeraar die dekt de euthanasiekosten. Daar zitten ze niet mee. Maar het is vooral dit gevoel van, ik wil ergens nodig zijn. Ik kan daar iets bieden. Dit is een, daarom doe ik het.
Ja, dat is belangrijk, denk ik, hè? Het gevoel hebben ertoe te doen en nuttig te kunnen zijn.
Ja. Dus als je, er is heel veel filosofie voor nodig om het echt in je dag te redden met alleen maar tuinieren en lezen. Ja, daar zal het wel op uitdraaien. Het houdt een keer op, maar ik wou dat nog wel even uitstellen, ja. Ik probeer eigenlijk steeds niet meer pensioen te gaan.
Dat lukt je goed.
Ja.
Nou, prachtig nieuw werk weer, die verzamelbundel Hoe helpt poëzie? En volgens mij een dichtregel van Herman de Koning. Hè?
Ja.
Met hele mooie gedichten allemaal over dood, rouw, zorgen. erg. Dus je blijft wel bezig. Nog één ding vraag ik me af, waar jij misschien iets over kunt zeggen, is... ik praat soms heel voorzichtig over de dood met mijn vader. Een van de mooiste dingen die hij heeft gezegd op een gegeven moment is... toen ik vroeg hoe wilt u begraven worden, dat hij zei... hij heeft 5 kinderen, dochtertjes en nakomer, maar 4 zoons. En dat het hem zo mooi zou lijken om als de 4 zoons zijn kist droegen. En dat vond ik al zo'n heel mooi beeld. En ik weet dat hij begraven wil worden en niet gecremeerd. Ook waar. En toch ben ik zelf best wel vaak bang nog dat ik dingen onbesproken laat... of dat ik nog iets meer er moet zijn, meer moet doen. Heb je daar handvatten voor eigenlijk? Van hoe je nou die gesprekken goed aan kunt gaan... of hoe je ervoor kunt zorgen dat je voldaan die laatste fase ingaat samen?
Ik denk het belangrijkste is dat er over gepraat kan worden. Het is, wij praten wel over de dood, hier in ons gezin... Dus mijn dochter weet precies wat ik wil. En mijn vrouw weet dat. Ik weet het ook van mijn vrouw. Omdat we er herhaaldelijk over praten. Dus de muziek wordt weer bijgesteld. En af en toe komen er weer nieuwe suggesties voor de muziek. Nee, maar begrijp, dus het is wel en nu dat mijn vrouw kanker heeft, is het heel ongewis. Omdat die... Het gaat nu goed, maar ja, sorry. Kanker is een lasso, zeg ik altijd. Die hangt om je nek. En wat voor sprongen je ook maakt... Die krijg je niet meer los. En dat is iets wat natuurlijk leidt tot gedachten over Jezus. Wat staat ons nou precies te wachten? Voorbij een bepaalde leeftijd weet je natuurlijk toch. Kijk, de zekerheid van de dood hangt boven je leven. Als je 16 bent als een soort, soort meteoor die wel op weg is, maar natuurlijk nooit aankomt. Maar naarmate je ouder wordt, is het natuurlijk een steen die recht boven je kop hangt. Dus het is een soort... En dat geldt ook voor degene die naast je staan, die van je houden. Ik ben de jongste van 6. Mijn oudste zus is gestorven. Een van mijn schoonzusjes is gestorven. Dit is allemaal in de afgelopen 3-4 jaar. En dat zijn overlijdens die ons hele troepje behoorlijk aanpakken. Omdat we... Ja, die kring waarin we elkaar vasthielden, die wordt steeds kleiner. Een van de dingen die veel gebeurt is, ik heb het nu over de jaren na het overlijden, dat we veel praten over degene die gestorven zijn. Dat vind ik erg prettig.
Er staat in die bundel die je hebt samengesteld een heel mooi gedicht van Mark Tritsmans. Dat gaat over die gedachten. Dus dat je soms het gevoel hebt, omdat mensen in gedachten nog zo bij je kunnen zijn, dat ze daar min of meer door doorleven. En er staat een heel mooi treffend regeltje over dat... Een nieuwe grap of een nieuwe eigenschap, die ontwikkelen ze niet meer. Maar verder zijn ze er nog heel erg, hè, als ze in gedachten bij. Dat vond ik zo mooi.
Maar dat praten over de dood, dat doe je voordat iemand gestorven is. En die traditie die zet zich voort nadat ze overleden zijn. Dat ligt een beetje in elkaars verlengde. Een vriend van mij, Olaf, is gestorven aan longkanker. Ik zeg 3 jaar geleden, maar ik weet niet eens precies wanneer die overleed. Dit is vrij recent, hè. Olaf is een leeftijdsgenoot. En altijd als zijn vrouw bij ons is of zijn kinderen, dan hebben we heel vaak... hij komt altijd op in het gesprek. Heb je? Over een boek, een terrein, een vliegtuig, what the fuck. Hij komt er altijd bij. En dat is iets wat... ik vind dat prettig.
Ja.
Want dan doe je ook in jezelf weer een klein bezoek aan Olaf. Aan wie die was en zou Olaf dit gedaan hebben. Maar dit had hij nooit kunnen bolwerken. Hier had hij gezegd, weet je, en dat is, ik vind het leuk.
Ja.
Maar dat ontstaat omdat hij is heel, heel erg moedig gestorven, vond ik. En dat is iets wat, die uitdrukkelijkheid waarmee hij, voordat hij dood ging, daar rustig over wilde praten, dat maakt hem nog steeds toegankelijk, ook nu na zijn dood. Dat is iets wat, de doden, zij zijn met ons.
Mooi. Dankjewel.
Dank jullie wel.
Ja.
We praten over routines.
Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken. Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox over inspiratie.